goed iets lager.
Ja?
Okay. Ik moet een kleine correctie overigens maken. Dat werd mij net verteld. Jeremy Kwee is volgens mij wel bij de doopgesprekken, maar zal zich niet laten dopen. Dus bij deze in ieder geval. Ik denk dat ik iets verkeerd gelezen heb. Ik ben gewoon te enthousiast. Ik denk dat ik wil dat veel mensen zich laten dopen, denk ik. Mag ik met je bidden, Edward? Trouwe God en Vader in de hemel, dank u wel voor Edward die vandaag in ons midden is en ons wil vertellen over het stappen vanuit je comfortzone. Dat doet vanuit uw woord. En we bidden u, Heer, dat ons hart open zal zijn. Dat zijn hart open zal zijn en dat de woorden mogen landen in ons hart. Wilt u hem en ons zegenen? In Jezus' naam. Amen.
Het is altijd mooi als je hier komt en dan word je welkom geheten. En ik zat zo even te kijken naar de band die aan het spelen was. En toen zei iemand al mij, ja, dat is onze 50-plus band. Kan het ook niet helpen. Niks mis mee, want ik vond het juist zo ontzettend mooi. Ik denk, dat hebben ze voor mij gedaan, omdat ik denk, ja, er komt natuurlijk iemand met grijze haren. Dus dan moet je een beetje aanpassen. De werk bij Joef Krijs, dat is dan weer wat anders, maar goed. Ik heb er echt van genoten. Dus ik heb geen petje in mijn hand, maar ik hou mijn Bijbel in mijn hand. Want daar wil ik met jullie straks ook uit gaan lezen. En ik was deze week bij een bijeenkomst en daar waren mensen van Stichting Bootvluchteling. Die hebben die organisatie opgericht die op Rodos of op Lesbos onder andere zit en op een aantal eilanden. En daar vluchtelingen verwelkomen. Misschien is iemand van jullie daar zelfs als vrijwilliger wel geweest. Zou zomaar kunnen. En ik vond het ontzettend mooi dat echtpaar wat het heeft opgericht, die op een gegeven moment onvrede hadden, de beelden zagen op tv, lijken van soms jonge mensen zagen drijven over het water. En ik denk dat iedereen wel van dat soort verschrikkelijke beelden heeft gezien. En ze hadden op een gegeven moment zoiets van, ja, dit kan toch niet. Hier moeten we iets aan doen. En zij hebben hun baan opgezegd. En zijn daar naartoe gegaan, hebben een boot gekocht, een organisatie opgezet en hebben inmiddels al heel veel mensen daar gered en gezorgd dat er een stukje menswaardig leven kon ontstaan. En ik vond het zo mooi om hun te horen en hun passie te horen en ze zeiden van ja, we hadden door kunnen gaan op de manier waarop we leefden, maar hier hadden we geen vrede mee. En ze zijn uit hun veilige bootje gestapt en in onveilige bootjes gegaan. En daar mensen geholpen. En dat doen we nog steeds. En inmiddels is er een organisatie waar zo'n 50 of 40 mensen werken. En 700 vrijwilligers continu actief zijn. En het is geweldig om te horen hoe God hun gebruikt om ja, mensen iets van die menswaardigheid te geven. En ik dacht, ja, wat geweldig als mensen zo uit hun bootje stappen. En dat is niet echt simpel, want je wordt er echt moe van. Je wordt geconfronteerd met ellende waarvan je denkt, oh, tjonge jongens. En ik dacht, ja, wat. Dus dat inspireerde mij voor het thema van hoe kunnen we uit ons veilige bootje stappen. En ik wil daar een stukje voor uit de Bijbel lezen, uit Handelingen. En ik lees Handelingen 1. En ik doe dat uit de Bijbel in gewone taal. En ik lees Handelingen 1, vers 1 tot 8. Maar ik wil eigenlijk hoofdstuk 1 tot 11, maar dat duurt vrij lang. Ik heb in de auto gemerkt, ik heb zo'n Bijbeltje met zo'n solar, die kun je rustig dan in je auto leggen en dan wordt de hele Bijbel voor je voorgelezen. Maar ik dacht, ja, dat duurt een uur, dus dat is iets te lang, want ik mocht maar 20 minuten. Dus laat ik dan een klein stukje doen. Maar mijn verhaal gaat straks wel over alle 10e hoofdstukken. En dan begint Paulus, dan begint Lucas, waar we dit aan toedichten, die zegt, beste Theophilus, in mijn eerste boek heb ik geschreven over alles wat Jezus gezegd en gedaan heeft. Het eind van dat boek gaat over de dag dat Jezus naar de hemel ging. En op die dag sprak hij met de apostelen die hij uitgekozen had, met hulp van de Heilige Geest. En Jezus vertelde hun wat ze moesten doen. En daarna ging hij naar de hemel. En de apostelen hebben gezien dat Jezus na zijn dood weer leefde. Hij heeft hun, die op allerlei manieren bewezen, hij heeft hun dit op allerlei manieren bewezen, 40 dagen lang. En hij kwam vaak bij hen. En dan sprak hij met hen over Gods nieuwe wereld. En op de dag dat Jezus naar de hemel ging, zei hij tegen de apostelen: jullie moeten in Jeruzalem blijven. Blijf daar wachten, want mijn Vader heeft beloofd om jullie de Heilige Geest te geven. Dat heb ik jullie al verteld. Het zal over een paar dagen gebeuren. En dan zullen jullie met de Heilige Geest gedoopt worden. Dat is anders dan toen Johannes mensen doopte, want Johannes doopte met water. En toen vroegen de apostelen aan Jezus: Heer, is dat dan het moment waarop u koning van Israël zult worden? Jezus antwoordde: jullie hoeven niet te weten wanneer dat zal gebeuren. Dat weet alleen mijn Vader. Maar jullie zullen kracht krijgen van de Heilige Geest. En daarna moeten jullie overal in Jeruzalem over mij vertellen. En in heel Judea en Samaria en overal op aarde. Even tot zover. En dit gedeelte speelt zich af tussen Pasen en Pinksteren. Ook een beetje waar wij nu zitten. En dan zie je dat de discipelen dus vragen van: en wanneer wordt u nou koning? Want dat is hun perspectief waarmee ze leven. En dan zegt Jezus: nou, dat zit bij de Vader, daar gaan wij niet over. Maar wat ik wil, is dat jullie kracht krijgen van de Heilige Geest. En daarna moeten jullie overal in Jeruzalem over mij vertellen. En in heel Judea en Samaria en overal op aarde. Dus dan denk je, als je dit gelezen hebt: wow, nu gaat het gebeuren. En dan kom je in Handelingen 2. Hè, dus dan denk je van: nou ja, het volgende hoofdstuk. Dan gaan we natuurlijk de hele wereld in. Maar in Handelingen 2 gebeuren natuurlijk fantastische dingen. En zie je dat de geest wordt uitgestort. 3000 mensen worden op die dag toegevoegd. Ik denk, ja, dat is een administratie. Dat je 3000, dat is misschien 10 keer zoveel, iets meer nog. En die worden dan op één dag toegevoegd aan de gemeente. Die mensen zullen hard gewerkt hebben om dat allemaal goed te regelen. Ik denk, ja, wat een wonder. Wat daar allemaal gebeurt op die dag. En mensen denken van: ja, het is een beetje dronken. Of tenminste, er zijn mensen die zeggen: ja, die mensen zijn dronken. Maar ja, je zal maar ineens ergens op een plek zitten waar je ineens iedereen hoor je in zijn eigen taal. Dat moet ook wat geweest zijn. Ik kan me herinneren dat ik vorige keer dat ik hier was, ik geloof dat het in december was. Toen moest ik de week daarop naar Oost-Europa en kwam ik onder andere in Armenië. En daar kwam ik Donara tegen. En Donara zit in het parlement in Armenië en ze helpt ons bij Juffrouw Krijst om het bestuur op te zetten. En ik vroeg aan Donara, hoe ben je tot geloof gekomen? Tja, Donara zei, dat was een verhaal zeg. Ze zegt, er was een Amerikaans zendeling, die kwam bij ons. Maar niemand van ons kon Engels, dus we konden hem gewoon niet verstaan. En ze zegt, ja, er was op een gegeven moment een meisje. En die begon ervoor te bidden dat we hem zouden kunnen verstaan. En ze zegt, ik had toch zo'n plaatsvervangende schaamte, maar wie doet dat nou? Ja, je moet gewoon tegen die Amerikaan zeggen, je moet wieberen, ga terug naar huis, want ja, wij kunnen geen Engels. En ze zegt, dat meisje begon nog harder te bidden. En ze zegt, ik had me toch zo'n plaatsvervangende schaamte. Maar ze zegt, opeens voelde ik me zo warm worden. En voordat ik het wist, was ik Engels in het Armeens en Armeens in het Engels aan het vertalen. Ze zei, ja, toen ik dat ervaarde, dacht ik, ja, God moet bestaan. He, dus het is zo mooi wat met Pinksteren gebeurde, dat gebeurt nog steeds. En God gebruikt dingen om mensen, dit soort dingen, om mensen uit hun veilige bootje te krijgen. Het is zo geweldig wat hier gebeurt in Handelingen 2. En hoe die gemeente dan met elkaar samenleeft. En dan gaan er wonderen gebeuren, Handelingen 3. He, komt Petrus bij die poort, de schone poort. Ja, en dan zet hij zo iemand op zijn, en zegt hij, ja, geld heb ik niet, maar door de kracht van de geest zet iemand op zijn benen. Daar zul je bij geweest zijn, hè, dat gebeurt. Nou, dan ben je natuurlijk, ja, dan ben je flabbergasted. Als je dat zo even zo meemaakt. En er gebeurt van alles in die gemeente. En dan Handelingen 4, dan gebeuren er nog meer wonderen. Het is geweldig om te zien als je dit allemaal leest. He, Handelingen 4, waar je leest dat het een gemeente is die ook gewoon echt weet wat ze wil. Maar Petrus zegt, er is onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven waardoor we moeten behouden worden. Dan de naam van Jezus. Dus het is een gemeente die vervuld is van de Heilige Geest. Die heel goed weet dat Jezus is de enige weg naar de Vader. En dan in Handelingen 4 vers 31, dan staat er dat de grond waarop ze stonden begon te beven. Ja, dat zullen we hier. Ja, ik denk dat, ja, wij zijn dan natuurlijk bang voor een aardbeving zoals op dit moment ook weer wereldwijd gebeurt. Maar daar de grond schudde, omdat ze vervuld werden met de Heilige Geest. Ja, dat moet een giga geweldige gemeente zijn. En dan lees je ook hoe ze met elkaar samenleefden. Ze hadden alles gemeenschappelijk. Dat is niet niks. Dus we hebben hier te maken met een geestvervulde gemeente die met God wil leven. En waar ik dan terugdenk, ik denk, jongen, waar komt het nu? Want er staat dat ze het evangelie, dat Jezus zegt, en je zal mijn geest ontvangen. En dan ga je het vertellen in Jeruzalem, daar begin je. En dat was ook hun scope, want zij dachten van ja, in Jeruzalem, dat was eigenlijk voor hun het middelpunt van de wereld. En als Joden dachten ze ook van ja, wij zijn beter dan die Grieken, maar die Grieken eten varkensvlees. Dat doen wij niet. En wij zijn mensen die Hebreeuws spreken. En ja, dat gevoel leefde er. Maar Jezus had gezegd van joh, dan zul je het evangelie spreken. En niet alleen in Jeruzalem, maar ook in Samaria, of in Judea en Samaria en tot aan de einde van de wereld. Maar nog steeds gebeurt het niet. Dus ik dacht, ja, je kan dus een hele goed geestvervulde gemeente hebben waar zelfs de grond gaat beven. Die nog niet precies doet zoals Jezus, of wat God wilde, of waar hij heen wilde. En eigenlijk ook nog niet echt een clue hadden van, we moeten die kant uit. En dan zie je ook, je zou kunnen zeggen, je kan een geestvervulde gemeente hebben, maar als die naar binnen is gericht, krijg je problemen. Dat zie je ook, hier in Handelingen 5. Beginnen ze te liegen. Ananias en Sapphira. Jullie kennen waarschijnlijk die verhalen wel. En in Handelingen 6. In Handelingen 6 zie je dat de Grieks sprekende Joden. Want ja, dat was weer een andere taal. Hè, ze hoorden, het waren wel Joden, maar het waren Grieks sprekende. Ja, daar werd niet goed voor gezorgd. Hun weduwen, die kwamen tekort. En je zag dat soort problemen ontstaan. Er werd niet goed voor de armen gezorgd. Dat vind ik wel opmerkelijk, dat je denkt, het is een hele geestvervulde gemeente met elkaar. Dus we kunnen hier een hele geweldige geestvervulde gemeente zijn. Maar wil nog niet zeggen dat we dan ook al aan het doen zijn wat God wilde. En je ziet, ze zijn naar binnen gericht. En problemen gaan er ontstaan. En dan eigenlijk met de komst van Stefanus gaat eigenlijk alles op zijn kop. Want daarvoor, je ziet dus, ze gaan liegen. Je krijgt toch rassenproblemen, want ja. Je zou bijna kunnen zeggen wat je hier soms ziet van, ja, de blanke Nederlander eerst. Zie je dat soort problemen. En dan zie je dat op een gegeven moment dat Stefanus op de hoek komt. En Stefanus is vol van de geest. En die komt op een verschrikkelijke manier aan zijn eind. Ze slepen hem Jeruzalem uit en ze gooien met stenen dood. En Stefanus zegt, Heer, reken ze dit niet aan. Maar met de komst van Stefanus gaat de kerk op zijn kop. Want wat zie je gebeuren? Er komt vervolging. En doordat die vervolging komt, ja, krijg je dat mensen uit Jeruzalem worden weggedreven. En dan zie je dat Filippus, die gaat dan het evangelie brengen in buiten Jeruzalem. En dan zie je dat Filippus dus op een gegeven moment bezig is om het evangelie te vertellen. En dat hij door de geest wordt gedreven om een of andere hoge ambtenaar uit Ethiopië, die in Jeruzalem is gekomen om God te aanbidden, om ook het evangelie uit te leggen. En hij laat zich dopen. En dan zien we aan het eind van Handelingen 7 dat de zaak op zijn kop gaat. En dat het evangelie buiten Jeruzalem begint te komen. En dan in Handelingen 9 zie je voortdurend, dan zien we hoe Saulus wordt bekeerd tot Paulus. En dan zie je dat op een gegeven moment, dat Petrus, dus op een gegeven moment in Handelingen 10, dat Petrus ergens in Joppe zit op het dak van een huis. In het Midden-Oosten heb je allemaal van die platte daken waar mensen dan op zitten. En ja, die krijgt op een gegeven moment 3 keer zo'n laken naar beneden. Met onreine dieren. En die denkt, wat moet ik hiermee? Maar ja, een paar dagen daarvoor had Cornelius ook al iemand de opdracht gegeven om naar hem op zoek te gaan. Ik vind dat allemaal zo prachtig hoe God dat arrangeert. En ze dan bij elkaar brengt. En dat Petrus denkt, ja, dan moet het wel van God zijn. En dan erop uitstapt. En dan zegt Cornelius, ja, je snapt wel, dit is ongewoon, want wij zijn heidenen en daar zijn jullie eigenlijk niet voor. Maar Petrus denkt, nee, wacht even. Dit is wat God doet. En je zou kunnen zeggen, de geest drijft ze uit hun eigen veilige comfortzone. En dat is prachtig om dat te zien. Dus je zou kunnen zeggen, door vervolging, doordat er vervolging kwam, en dat, doordat Gods geest ingrijpt en dingen gaat arrangeren, komen ze buiten hun eigen veilige comfortzone. En dat is eigenlijk de situatie waarin de kerk in het Midden-Oosten op dit moment weer zit. Want de kerk in het Midden-Oosten is een kerk die zich in het verleden toch typeerde door naar binnen gerichtheid. En er is niks verkeerd, want ik denk als ik daar kerklid zou zijn, zou precies hetzelfde gebeuren. Want je bent bang om bekend te maken in sommige landen dat je christen bent. En dan kan je gewoon je kop kosten. Dus dat ga je natuurlijk niet doen. Dus die kerk, zie je in het Midden-Oosten, is als je het even in zijn algemeenheid pakt, is redelijk naar binnen gericht. Dat zeggen ze ook zelf. Maar door de vervolging die er nu is, zie je dat die kerken openbreken. En dat is gewoon heel boeiend om dat te zien. Dat ze zeggen van ja. Hè, want en ze ageren eigenlijk een beetje tegen ons als Europeanen. Want ze zeggen, joh, jullie willen maar dat die mensen allemaal naar jullie komen. En tuurlijk, dat wil je ergens. Je wil ergens mensen een veilige omgeving bieden. Maar zij zeggen van ja, maar wacht even. Op deze manier verdwijnen alle christenen uit het Midden-Oosten. Ze zeggen, laat ze hier. En laten we getuigen zijn. En het is heel bijzonder om te zien hoe kerken daar nu openbreken. En hoe kerken er zijn voor anderen. En hoe ze moslims opvangen. En het evangelie aan ze vertellen. Ik was in zo'n tent, herinner me nog, dat die mensen zeiden van, kunnen jullie ons dan vertellen wie Jezus is? Want we dachten altijd dat het een Amerikaan was. Want ze associeerden al het christendom met Amerika. En niks verkeerds over Amerika, maar het beeld wat ze daarvan hadden was niet echt positief. En dat je nu ziet, is dat mensen openstaan voor het evangelie. Er zijn afgelopen 15 jaar meer moslims tot geloof gekomen dan alle 1000 jaar daarvoor. Dan het ontstaan van de hele moslimwereld. En het is gewoon ontzettend mooi om te zien hoe de kerk openbreekt. En tot zegen zijn. Ik was een poosje terug, sprak ik een pastor uit, of heet dat predikant, uit Jordanië. Ja, zegt hij. Hij zegt, ik kan het gewoon niet aan. Hij zegt, ik ben nu met mijn gezin, gaan we naar de grens van Saoedi-Arabië en we hebben al 7 Bedouïnendorpen waar ze allemaal tot Jezus zijn, allemaal tot geloof zijn gekomen. Hij zegt, laten dopen. En hij zegt, er zijn nog 3 dorpen, die willen dat ook, maar ik kan het niet. Ik kan maar 7 dorpen tegelijk. Ik denk, wow, wat ontzettend mooi om dat te zien. Hoe God door de vervolging heen het gebruikt dat mensen hem leren kennen. En dat is gewoon een enorme zegen als je dat ziet. Ja, pleit ik er nou voor dat er vervolging in Nederland komt? Dan moet ik even naar mijn andere blaadje. Kunnen u er vast over nadenken? He, dus moeten wij nu allemaal vervolging krijgen zodat deze kerk in beweging komt? Ja, dat weet ik niet. Ik zie wel dat er hierdoor de vervolging die er hier ontstaat en die ook de kerk ervaart in het Midden-Oosten, dat er hele bijzondere dingen gebeuren. Of dat nou ook betekent dat wij allemaal te maken met vervolging moeten krijgen, dat weet ik niet. Want ik vind het zo mooi wat er in Handelingen 9 staat, in Handelingen 9 vers 31. Daar staat, overal in Judea, Galilea en Samaria konden de volgelingen van Jezus nu in vrede leven. Met hulp van de Heilige Geest gingen er steeds meer mensen geloven. De kerk groeide en alle gelovigen leefden zoals de Heer het wilde. Dus ik dacht, ja, het kan ook zijn dat er periodes zijn van vrede. Anders kun je zoiets heigerigs krijgen dat je denkt, oh ja, moeten we weer, er moet weer van alles. Maar het kan ook zijn dat het zoals hier is, dat met behulp van de Heilige Geest gingen steeds meer mensen geloven. De kerk groeide en alle gelovigen leefden zoals de Heer het wilde. Dus als wij leven zoals de Heer het wilde, en als we dat met z'n allen doen, leven zoals de Heer het wil, ja, dan is maar de vraag, dan hoef je niet zo nodig uit je veilige boot te komen. Als het in je leven is zoals de Heer het wil, en als onze samenleving is geordend op een manier zoals de Heer het wil, nou, dan kun je eigenlijk wel, dan zou je bijna kunnen zeggen wat je hier leest, nou, dan kunnen we best in onze vredige omgeving blijven leven. Dan hoef je niet zo nodig je boot uit. Dus je zou kunnen zeggen, voor ons is het eigenlijk meer de vraag, leven wij en is onze samenleving zo, zoals de Heer het wil? Ja, en dan ga je even in je omgeving kijken en denk je, nee, dat is niet altijd zo. Dus dat dringt ons wel om er zo nu en dan uit te komen. Het is net al bij de mededelingen, ja, dan hoor je al een aantal dingen dat je denkt, ja, ik geloof niet dat de Heer het zo wil. Als jij uit Azerbeidzjan komt, ja, daar ben je niet vrij om je geloof te beleven. En dat geldt ook als je in Noord-Mexico zit. En je wil de grens over naar Amerika. Ja, dan kom je voor een groot ijzeren hek. Ik ben bij dat hek geweest van het voorjaar, of een paar maanden terug. Ja, dat is een... En dan kun je in El Paso zijn. Dat is zo'n mooie Amerikaanse plaats. En met ons Nederlands paspoort kun je makkelijk door dat ijzeren hek. En dan kom je aan de andere kant in Juarez. Ja, dat is... Als je de armoe ziet, dat je denkt, maar zo is het niet zoals de Heer het wil. En dan word je eigenlijk helemaal gek van. En dat raak je. Net als Alexander net geraakt werd door... Ja, gewoon de ellende die je ziet, dat de situatie niet is zoals God het wil. En dan zie je hoe kinderen daar op straat worden opgevoed. En dan zie je de armoede. En mensen met een lekke band durven niet te stoppen. Want als je stopt, kun je een kogel door je krijgen. He, dus dat je denkt, er is nog zoveel plaatsen op deze wereld waar het niet is zoals God het wil. Waarvan ik hoop dat we dan wel uit ons veilig bootje durven te stappen en te kijken wat we kunnen doen. Want Jezus, je zou kunnen zeggen, Jezus, de wereld zoals Jezus het graag wilde, was eigenlijk een grenzeloze wereld. En niet grenzeloos, zoals je van de week zag met die cabaretier, hoe heet hij, Böhmermann uit Duitsland, die Erdogan een geitenneuker noemt. Tuurlijk, ik ben voor vrijheid van meningsuiting, maar er is ook nog fatsoen. Dus dat is niet de grenzeloze wereld, zoals God hem denk ik heeft bedoeld. Maar het grenzeloze bij God is dat je ziet, is dat Jezus zegt, in Christus is nog man, nog vrouw. En dat er gelijkheid is. Dat wil niet zeggen dat er geen verschil is tussen mannen en vrouwen. Maar dat er in de wereld van Jezus, dat ze één zijn. En van gelijke waarde. En ik kom regelmatig in het Midden-Oosten. En dan denk je soms, jongen, wat zijn vrouwen hier tweederangsburgers. Dat is echt triest. Gelukkig niet overal, maar op veel plaatsen zie je jonge vrouwen waarvan je denkt, ze worden gedomineerd, ze worden verdrukt. Ik denk, oh, wat triest. Dit is niet de wereld zoals God het heeft bedoeld. Wij leven in zo'n paradijs. Steeds weer als ik land in Nederland, dan denk ik, oh, wat is het toch hier een paradijs. Wat leven wij in een land waar recht is. Tuurlijk, er gaat ook wel eens wat mis. Maar het is hier nog zo geweldig als je dat soms vergelijkt met andere plaatsen over de wereld. En in Christus is nog man of vrouw. Bij Jezus zie je ook dat de grenzen van leeftijden vervagen. Daarom is het natuurlijk ook mooi dat je zo'n band ziet van 50 plus. Dat alle leeftijden vertegenwoordigd zijn. Oef, dan moet ik erg op gaan passen, maar nu ga ik het er wel erg diep insmeren. Dat is nou ook weer niet mijn bedoeling. Maar Jezus zegt, dus wat doen de discipelen? Die willen dat de kinderen weggehouden worden bij Jezus. Maar kinderen moet je niet bemoeien. Die moeten opgroeien tot ze volwassen zijn. Nee, zegt Jezus, ho, laat de kinderen tot me komen, verhindert ze niet. Want voor zodanigen is het koninkrijk van de God. En Jezus trekt hele andere grenzen. Bij Jezus vervalt de leeftijdsgrens. En zo zou hij misschien nu wel zeggen naar ouderen toe. Waar we in een samenleving soms leven, waar ouderen denken, ben ik nog wel gewenst, mag ik nog wel leven? Of gaan we alle zorg weghalen? Ik hoop dat we als christenen opstaan, uit ons bootje komen en zeggen, wij willen dat er een menswaardig leven is, zowel voor jong als oud. En voor Jezus was er geen grens tussen Jood en Griek. Of tussen Jood en niet-Jood. Voor Jezus was of iemand nou blank, geel of welke kleur dan ook heeft. Ze waren allemaal mensen. Hij had niet de sfeer om zich heen van Nederlanders eerst. En de rest bouwen we allemaal een hek omheen. Jezus houdt ons zo'n andere wereld voor. En ik hoop ook dat wij uit ons bootje willen komen. Op het moment dat we zien dat we geconfronteerd worden met dingen waarvan je zegt, zo is het niet zoals God het wil. Zo heeft hij het niet bedoeld. En zo hoop ik ook, zo zie je natuurlijk in Nederland op dit moment ook, dat je denkt, oh ja, ik weet hoe Joef Kreins begon, was 80-90% van de mensen wat een kerkelijke achtergrond. Of ze daarmee allemaal een persoonlijk geloof hebben, daar kon je er misschien al een vraag over stellen. Maar we zijn nu 70 jaar verder. En je ziet hoe er nog ongeveer 10%, net iets boven de 10, echt regelmatig een kerk bezoekt. En in een persoonlijk God gelooft. Dan zie je dat we leven in een samenleving die niet meer is zoals God dat heeft bedoeld. Of zoals Jezus het graag wilde. En dan hoop ik wel dat we in beweging komen. En ik vind het zo mooi hoe de Bijbel ons daarbij aanspoort en ons ook gewoon een spiegel voorhoudt. Hoe het mag zijn. En dan hoeven we niet heigerig dat je denkt, oké, nou moeten we weer zoveel van hem. En ik mag niet eens gewoon in mijn eigen vredige situatie blijven zitten. Nee, dan mogen we gewoon bidden van Heer, nou, wil u me duidelijk maken wat ik mag doen? En dat is zo mooi, hoe God het dan arrangeert. Hoe Petrus dan zo'n visioen krijgt. En gelukkig dat er ook nu, dat God zijn geest heeft uitgestort. En dat er ook nu mensen zijn soms die visioenen hebben en dingen zien waardoor ze in beweging komen. En daar mag je ook God voor bidden. Dat je denkt, Heer, wil u me laten zien wat u wil dat ik doe? En dat je mag bidden, Heer, hier ben ik. Zeg het maar. Ik hoop dat we zo'n open houding hebben. Dat een open houding hebben, Heer, ik kan niet alles. Maar wel een houding, wil u me gebruiken op de weg die ik wil gaan. Die u wil dat ik ga. En dat is niet altijd simpel. Dat heb ik zelf ook ervaren. Zoals ik vorige keer ook vertelde, dat ik denk, ja, ik heb 20 jaar, was ik directeur bij Juffrouwkruis Nederland. En toen werd ik gevraagd of ik voor Europa, Midden-Oosten en Noord-Afrika wilde gaan werken. Nou, dat vond ik niet simpel. En ik dacht, ja, nu heb ik 20 jaar voor Juffrouwkruis gewerkt. Eigenlijk in zo'n veilig christelijk wereldje. Ik schrok eigenlijk een beetje van mezelf. Want ja, mijn vrouw zei, nu dacht ik dat je kinderen zijn nu het huis uit. Ik dacht dat we een beetje meer thuis zouden zijn samen. Maar ja, nu ga jij vertellen waarschijnlijk dat je meer weg bent. En het tweede was dat ik dacht, ja, ik wil eigenlijk met een team werken. Want ik ben een mensenmens. En ik dacht, ja, nu zit mijn team, dan zit straks mijn team één in Beirut. Eentje in Minsk en eentje in Belfast en eentje in Carola La Hota. Ja, dat is echt een plaats trouwens, ook Carola La Hota. Ligt in Slowakije. Ja, daar breek je je tong over. Maar ja, en dan moet je via Skype en elkaar een paar keer per jaar ontmoeten. Maar daar moet je het dan mee doen. Ik dacht, ja Heer, wil u dat nou voor mij? En de derde was dat ze zeiden van ja, bij Juffrouwkruis Nederland had je een salaris, maar nu moet je van een vriendenkring leven. Nou, dat vond ik echt ingewikkeld. Dat ik dacht, ja Heer, u mag alles van me vragen, maar dat moet je niet doen. Dat is flauwkul. Dat kunnen ze dan misschien in Amerika, maar moet je hier niet doen. Maar ik dacht, ja, kan het ook niet gelijk veranderen. En we hadden echt samen het idee, dit is toch hoe God ons leidt. En ik moet zeggen, dat was voor het eerst dat ik nu naar 's ochtends eerder wakker werd. Ik heb een vrij ronde rug, geloof ik. Dus ik lig niet snel wakker. Maar toen had ik echt zoiets dat ik dacht, oh. En jullie denken misschien, ja, er staat hier een heel christelijk iemand. Maar ik had een geel petje. Misschien was het nog wel het was echt knalgeel. Ik had echt zoiets van, ja, dit durf ik niet. Ik moest echt mijn boot uit. He, dus je boot uitgaan is niet altijd even simpel. Maar als je het gevoel hebt van God roept me. En God doet dat soms op bijzondere manieren, zoals we hier ook lezen in Handelingen. Dan is het beste dat je gewoon gaat. En dan is het bijzonder om te zien wat God doet. En ik ben zo dankbaar nu dat ik gewoon de mogelijkheid heb om ja, ook wat rond te kijken. Ook te werken voor collega's in het Midden-Oosten. En te zien hoe zij het evangelie in hun omgeving brengen. En dat is gewoon een ontzettende zegen. Dat we denken, wat leven we met een groot God. En het is ontzettend mooi om de grote daden van God bekend te mogen maken. En zo hoop ik ook dat jullie, ja, dat je steeds weer je blijft afvragen. Heer, wat wil u dat ik doe? En als er zo'n mededeling wordt gedaan, zoals net Alexander deed. Dat je je afvraagt, Heer, wat wil u dat ik doe? En dat je kijkt, wat kan ik doen waar het niet is zoals Jezus het wil? En dat je denkt, wat kan ik voor de vreemdeling doen? En dat je dat niet alleen afkoopt met te denken, ja, ik geef ze nu en dan een gift. Maar dat je ook misschien denkt, wat kan ik praktisch doen? Maar dat je uit je veilige comfortzone komt. En dat kan zijn naar vluchtelingen, maar het kan ook zijn in je eigen leven dat je tegen dingen aanknalt waarvan je denkt, hé, ons huwelijk is niet zoals God het heeft bedoeld. We strijden eigenlijk meer dan dat we echt één zijn. En dat je denkt, misschien moeten wij uit onze veilige comfortzone komen. En misschien is iemand hier in de gemeente vragen of die ons kan helpen. En dat we hulp gaan zoeken. En dus dat kan ook dat soort dingen zijn. Dat je de moed hebt om te denken van, ik wil dat het wordt zoals Jezus wil. En zo kan het ook zijn dat je denkt, ja, die collega. Ja, ik heb eigenlijk al zo lang dat ik graag eens een keer wat over Jezus zou willen vertellen. Hoe ik met God leef. Of dat ik hem ook eens vragen daarover kan stellen. Misschien heb je al steeds de moed niet gehad. Maar ik hoop dat je echt bidt. Dat je bidt. Heer, wil u me de kracht van uw geest geven. Er staat ook, maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Hebben we echt nodig, want als het uit onszelf zou moeten komen, ja, dan komen we die boot nooit uit. Maar dat er staat, maar gij zult kracht ontvangen. wanneer de Heilige Geest over u komt. En ik las van de week een heel mooi zinnetje in een blad van de Navigators. Daar stond dat iemand zei van ja, wij zeggen heel vaak take care. He, dus let even op. Maar hij zei wat we eigenlijk moeten zeggen, take a risk. En ik dacht, ja, dat zou ik eigenlijk ook jullie mee willen geven. Het is niet alleen maar take care. Tuurlijk moet je gewoon goed opletten. Maar ik hoop als christenen dat we niet alleen maar zeggen take care. Maar dat wij ook durven te zeggen take a risk. Dat we het risico nemen om uit te stappen. Want dan gebeuren er gewoon hele mooie dingen. Dat lezen we ook hier in Handelingen. Daardoor hebben we Jezus leren kennen. Dat mensen de moed hadden om uit te stappen. En op reis te gaan. En ons het evangelie te brengen. En ik zo geweldig wat jullie doen. Zendelingen bijvoorbeeld steunen in Mexico. En jullie als gemeente gewoon uitreiken en dit soort zendelingen ondersteunen. Dat is een zegen. Want daardoor leren mensen Jezus kennen. Zien ze zoals Jezus het wil. Want je zal maar in Juarez wonen. Tenminste, ik weet niet precies of het in Juarez was, dat was ik dan. Maar dat je de armoede ziet en dat je denkt, wat is het dan geweldig dat er een gemeente is zoals hier die voor deze mensen klaarstaat. Dat is gewoon een zegen. En zo hoop ik ook dat jullie, misschien alle veranderingen die ook soms gemeentes ondergaan, dat je uit durft te stappen omdat je gelooft, dit is waar God ons nu toe roept. En dan kom je nooit bedrogen uit. Want wie op God zijn vertrouwen bouwt, zal nooit beschaamd uitkomen. Dus niet take care, maar ik zou zeggen voor van de week en voor het leven van jullie, take a risk. Amen. En laten we bidden. Vader in de hemel, ik wil u danken dat u de levende God bent. En het is zo mooi om te zien in Handelingen, hoe u uiteindelijk door zoveel wonderen, maar ook door uw geest, de mensen ertoe aandrijft om uit hun boot te stappen. Om naar plekken te gaan wat ze zelf nooit gearrangeerd hadden. En zo bid ik ook, Heer, mag deze gemeente een gemeente zijn die uit durft te reiken. Die mensen steunt die dat doen. En dat ze daar een onderdeel van mogen zijn. Heer, dank u wel dat u dan heeft gezegd dat u erbij bent. En Heer, zo zien we uit naar wat u wilt doen. Heer, en ik wil u bidden. Ook voor mensen hier die zich misschien afvragen, Heer, wat wil u dat ik doe? Wil u hen dromen geven of gezichten? Of andere wonderen, zoals u vaak zo uw werk doet. En laten zien wat u wil dat we doen. Heer Jezus, zodat de wereld mag worden zoals u hem heeft gewild. En Heer, ik wil u bidden. Dat als we een moment stil zijn, dat u in onze gedachten geeft wat u wil dat we doen. Of iets wat we mogen meenemen, of een gedachte. Heer, wil u spreken tot ieder van ons zoals we hier zitten. Vader, en zo willen we u danken voor dit moment. En mag deze gemeente zijn zoals een zonnebloem is die zijn kop steeds meedraait. Zijn bloem steeds meedraait met het licht, met de zon. Mogen we zo ook op u gericht zijn. Van dag tot dag. Om daarmee tot zegen te zijn. Om uit te reiken, risico's te nemen. Om Heer Jezus u te brengen op de plek waar u wil zijn. In Jezus' naam. Amen.